We zijn weer toe aan de vierde avond over de Colossensebrief. Ontzettend fijn dat jullie er zijn. En laten we beginnen met lezen uit hoofdstuk 2. De eerste 10 versen daarvan. En uit Taylor's vertaling uiteraard weer. Dus Colossensen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met vers 10. We vallen eigenlijk midden in een gedeelte, dat begint met want, maar ik zal daar zo even iets op zeggen. Want ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea en voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Tot kennis van de verborgenheid van God de Vader. Christus. In wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Want, al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in hem terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem, bevestigd wordt in het geloof zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. Kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld en niet volgens Christus. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk en u bent voleindigd in hem. Tot zover de lezing dan uit het woord van God.
Ik vind toch sommige dingen niet heel verstandig, jammer.
Jammer?
Ja, weet je waarom? Er staat hier met de wereldgeesten. En dan heb jij het over de elementen in de wereld. Dat vind ik toch wel iets anders.
Ja, maar er staat...
De wereldgeesten vind ik iets anders.
Klopt.
De elementen.
Wat staat in de grond?
Ja, wat staat er in de grond?
Stoigea. Dat is een heel moeilijk woord. Stoigea. In het Grieks. Ja, je hebt het over vers... even kijken. De elementen van de wereld. Vers 8. Daar kom ik zo wel even op. Het is heel lastig te vertalen. Het betekent eigenlijk de grondbeginselen van de wereld. Maar natuurlijk ook de geestelijke mentaliteit van de wereld. Het denken van de wereld. En dat wordt uiteraard ook beïnvloed door allerlei boze machten. Dus in die zin kun je het ook vertalen met wereldgeesten.
Nou, elementen denk ik aan vuur, water.
Ja.
Niet aan iets geestelijks.
Nee, dat klopt. Ik zal er zo nog even iets over zeggen, ja? Want het komt ook voor in Galaten hoofdstuk 4. Twee keer. Ik ben ontzettend getroffen eigenlijk door deze brief, keer op keer als ik deze brief voorbereid. Omdat het in mijn ogen echt een hele heldere verklaring geeft voor het feit dat wij als gelovigen vandaag nauwelijks verder komen dan we zijn gered, we zijn behouden en punt. En we zijn daar blij mee. Maar er is nog veel meer dan dat. We zijn behouden, maar we zijn ook geroepen met een heilige roeping. Als we tot geloof komen in de Heer Jezus. In het begin zijn we dan blij dat wij gered zijn, dat we vergeving van zonde hebben ontvangen. Maar als het goed is, kom je er na verloop van tijd achter dat het moment dat je tot geloof komt, kwam een bevestiging was van zijn roeping. En wat betekent dat nou? Hij heeft je niet alleen van iets negatiefs gered of behouden, maar hij heeft je bestemd tot iets. Hij heeft je van tevoren geroepen tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Hij heeft je geroepen tot zijn eigen heerlijkheid. En de enige weg om daarin een soort vertegenwoordiger te zijn van die heerlijkheid van de Heer Jezus, hè, dat is om ook die roeping te kennen. En vooral de God die ons geroepen heeft. En Paulus die schrijft in deze gemeente, hij ziet dat ze in gevaar zijn. Nog niet zo erg als de Galaten of als de Corinthiërs. Daar was het bar en boos, vooral bij de Galatische christenen. Maar hier is een veel, ik zou bijna willen zeggen, een sluipender gevaar. Namelijk, ze waren tot geloof gekomen, hadden we in hoofdstuk 1 gezien. Ze hadden geloof in de Heer Jezus Christus. Ze hadden liefde voor alle heiligen. Hoofdstuk 1 vers 4. Er was orde, er was vastheid van het geloof, hoofdstuk 2 vers 5, maar wat ontbrak er? Dat de harten waren samengevoegd in liefde, dat ze vertroost waren in hun harten en dat ze de verborgenheid van God helder voor ogen hadden. Wat is dat, die verborgenheid van God? Daar ga ik zoiets over zeggen. Dat zijn de raadsbesluiten van God met de gemeente. Wat is zijn plan met de gemeente? Wat is nou zijn roeping van die gemeente? Nou, ik ga proberen iets over te zeggen, want het is altijd moeilijk, hè? Paulus zei ook, wil je van me bidden dat als ik erover spreek, dat ik vrijmoedigheid heb om erover te spreken. Maar de mens zoals hij uit Adam is, die mens is op het kruis, als het ware compleet weggedaan van Gods aangezicht. De mens uit Adam heeft Christus naar het kruis verwezen. Zowel religieuze mensen als wereldse leiders, heidenen als joden. Iedereen zei, we willen hem niet, we moeten hem niet. En God heeft in het lichaam van de Heer Jezus de zonde als zodanig, de mens uit Adam, heeft hij in de dood gedaan. En hij heeft daarvoor in de plaats, heeft hij een nieuwe mens, de Heer Jezus zelf, als het hoofd gesteld van een heel nieuw mensengeslacht. Heilige roeping. En dat nieuwe mensgeslacht is het lichaam van Christus. Ze zijn één gemaakt met dat hoofd in de hemel. En ze zijn nu op aarde, maar ze zijn niet van deze wereld. Ze zijn bestemd, ze zijn geroepen om die heerlijkheid van die ene mens in te gaan straks. Om die heerlijkheid van die ene mens te erven. Om dezelfde vader te kennen als die mens heeft. En dezelfde intimiteit van het huis van de vader als deze Christus geniet. Dat is de verborgenheid. God heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dus is het zijn verlangen dat de gemeenten totaal gescheiden zijn van de wereld. Zoals die mens daarboven gescheiden is van de wereld. Maar ook totaal gescheiden van de zonde. We zijn geroepen met een heilige roeping. Zegt 2 Timotheus 1 vers 9. Dus dat houdt in dat onze harten, onze gedachten, ons denken eigenlijk gevuld moeten zijn met die persoon daarboven, Christus. Dat is namelijk ons leven. Daar is ons burgerschap. Nou, de meeste, verreweg de meeste evangelische gemeenten waar ik spreek, hebben het nooit over deze dingen. Als het al gaat over genade, dan zeggen ze, ja, we zijn gered, we zijn behouden, we hebben eeuwig leven, punt. We zijn daar zo blij mee. Dat is prachtig, maar dat is niet alles. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om dat diepere, die verborgenheid van God te kennen? Nou, omdat dat het getuigenis is van Gods Zoon in deze wereld. Heilig en door de waarheid, uw woord is de waarheid. Dus op het moment dat wij gaan zien wat ons leven is, wat onze positie is, wie de Heer Jezus is en wij in hem, gaan we ons distancieren van alles wat te maken heeft met die oude mens, die Adam. Dus de hele godsdienst van de oude mens, het plezier, het vermaak, alles wat te maken heeft met die wereld, distancieren wij ons van. Het kan alleen maar als je helder gaat zien wat je roeping is. Ja? Nou, er kwamen mensen in die gemeente in Colosse binnen. En Paulus zat in de gevangenis in Rome. Hij hoorde dat via Epaphroditus. En hij dacht, oh nee. In plaats van dat die mensen in Colosse zeggen, jullie hebben niks te vertellen over de Heer Jezus, dus blijf maar weg. Lieten ze die mensen toe en ze luisteren naar hun verhalen en redeneringen en hun godsdienst. En Paulus schrijft gelijk deze brief om die mensen daar te waarschuwen. En dat zie je ook in vers 8 dat ik net gelezen heb. Hè. Kijk uit. Ja. En elke dag overviel de apostel de bezorgdheid over al die gemeenten. 2 Korinthe 11 vers 28. Waarom was dat zo? Omdat ze allemaal afdreven van de Heer Jezus. Niet als verlosser, niet als redder, maar als middelpunt van Gods raadsbesluit. Als de verborgenheid. Daar dreef men vanaf. En dat is vandaag precies hetzelfde. Ja, ik was vorige week, afgelopen zondag, eergisteren in de gemeente. En dan lees je dat gemeenteblad door en denk je van ja, het gaat nergens over deze dingen. Echt niet. Het gaat wel over Jezus. En ik kan heel slecht tegen als mensen het niet over de Heer Jezus hebben. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Vind je ook? Het gaat om... Nou, ze hebben het altijd over Jezus. Dit en Jezus, dat. Maar niet over de Heer Jezus. Nou is het niet een technisch dingetje of zo, maar... Ja, het hart wil toch dat hij geëerd wordt. Je gaat niet spreken niet zomaar over Jezus. Dat vind ik heel oneerbiedig klinken. Maar goed, dat even terzijde. De dingen die dan gezegd worden... ontkennen ten eerste de verdorvenheid van de mens. He, want wij moeten bloeien en wij moeten ons ontplooien en wij moeten dit en wij moeten onze identiteit weten. En ten tweede haalt het de heerlijkheid van hemzelf naar beneden. Maar daar hoop ik vanavond iets meer over te zeggen. Er waren dus bouwers, heb ik opgeschreven hier, aan het werk die op het fundament Christus met verkeerde materialen aan het bouwen gingen in die gemeente Kolossen. Wijsbegeerden. Hele sterke judaïstische invloed. Zaterdag had ik een les in Apeldoorn met een groepje mensen en drie kamers verder zat een gemeente Sabbat te vieren. Gewoon mensen uit Nederland, geen Joden, nee. Dat judaïstische denken komt heel erg op. En dat heeft een schijn van wijsheid. Je denkt, ja, dat klinkt heel aannemelijk. Het is heel aantrekkelijk.
Ik heb zelfs gehoord dat mensen zich opnieuw niet besnijden.
Opnieuw niet te besnijden. Kun je nagaan.
Opnieuw?
Ja, opnieuw. Voor de eerste keer. Of voor de eerste keer. Ja,
voor de eerste keer.
Weer.
Oh.
En dan heb je dus...
Als deze dingen, maar je nou hebben we Sabbat vieren besnijden. Ja. Dat vind ik wel heel ver gaan. Maar Sabbat vieren, als je dat doet,
ja,
dan doe je dat toch voor de Heer.
Ja.
Het punt is alleen dat je het niet in ander op kan leggen.
Klopt.
Je kan niet zeggen van als je dat niet doet, dan ben je echt of dan ben je echt christen of wat.
Ja.
Maar het is natuurlijk de vraag van welk beginsel doen ze dit.
Ja, natuurlijk, de dingen die ik net noemde, zijn allemaal uit een oprecht hart vaak. Hè? Dus ook het vieren van de Sabbat. Alleen het toont aan dat men de verborgenheid niet begrijpt. Het toont aan dat men niet begrijpt wat het christendom is. En dat gaat best ver. Want het christendom is een bestel van een gezelschap mensen dat verbonden is met een verheerlijk mens in de hemel. En waar de geest op aarde woont in hen en waar alles geestelijk is geworden. Een geestelijk altaar. Geestelijke aanbidding. Weet je wel? Er is niets meer van het judaïsme, van het jodendom, zichtbaar in het christendom. Het is iets nieuws. Gaat de hele Hebreeënbrief overigens over. Hè? Paulus die denkt, hoe krijg ik die mensen terug? Want hun harten waren niet vertroost, lezen we in hoofdstuk 2. Op dat hè, hun harten vertroost, met andere woorden, het was niet meer zo dat hun harten vertroost waren. En de liefde was er ook niet meer zo. En dat krijg je altijd als een gemeente niet eensgezind is in het doel wat ze hebben. Ja? En als we hier nou zo bij elkaar zitten, 2, 4, we zijn met 7 mensen. Wat is ons doel als we hier zitten? Wat is het enige verlangen dat wij hebben? Juist. Dat heeft u goed gezegd. Als het goed is, Christus verheerlijk.
Ja, die staat centraal.
Die staat centraal. Ja? Dat betekent, als je dat doel hebt, dan is er geen verdeeldheid. Iemand kan zeggen, ik geloof in weet ik veel, kinderdoop. Iemand zegt, ik geloof in de... Maar dat ene doel blijft. En dat is dat de harten zijn samengevoegd in de liefde tot dat ene doel. Want een zuster of een broeder die dat doel heeft, dat wekt ook onze affectie op. We zeggen, wauw, dat heb ik ook, dat doel. Dus we hebben een eensgezinde gemeenschap met elkaar. Maar zodra er mensen binnenkomen in de gemeente die focus op iets anders gaan leggen, dan krijg je ogenblikkelijk verdeeldheid. En dat is ten alle tijde wat hier gebeurt. En dat wil de apostel voorkomen. Ja? Zeg je? Ja, klopt. Maar die as is dus de verheerlijke Heer. En niet de historische Christus. Dat is ook belangrijk, maar dat is niet in de geschriften van Paulus. Hij zegt, je hebt een hemelse roeping, een heilige roeping. En hoe weten we dan wat die hemelse roeping is? Nou, kijk naar de heerlijkheden die zijn geopenbaard in de Heer Jezus. En hij heeft in hoofdstuk 1, ik heb het ook hier opgeschreven, hij heeft 3 dingen genoemd om die mensen terug te krijgen. Hij noemt eerst de heerlijkheden van zijn persoon. Dat is hoofdstuk 1, vers 15 tot 19. Tot en met 19. Dan noemt hij de heerlijkheden van zijn volbrachte werk. Vers 20 tot 23. En dan de heerlijkheden van de verborgenheid. Dus voordat hij gaat zeggen, pas op, kijk uit. Gaat hij die mensen eerst, als het ware, weer opwekken. Zodat hun gedachten bepaald worden bij die persoon. En zodra je die persoon helder voor ogen hebt, wordt ook gelijk duidelijk wat er niet klopt. Snap je? Dus je kan wel in een gemeente gaan roepen van, dat klopt niet en dat is niet goed. Maar mensen moeten gewoon een helder zicht krijgen op de Heer Jezus. En wij denken dan vaak, dat hebben we allemaal wel. Maar ons zicht op Christus, dat bepaalt onze, onze wandel. Waar jagen we naar? Jagen we naar het ene doel? Of zijn er verschillende doelen die we hebben? Ja? Nou, vers 1 zegt dan, want ik wil dat u weet. En hij had het eerste hoofdstuk afgesloten met dat hij onder strijd arbeidt. En dat was naar de kracht die in hem werkte. Wat voor strijd had de apostel Paulus nou? Hij zegt, ik heb die strijd voor u en voor hen in Laodicea. Nou, ik weet niet of jullie bekend zijn met de gemeente in Laodicea uit Openbaring 3. Ze denken dat ze alles hebben. Ze hebben het over zichzelf. Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gewerkt. Dus drie keer ik, niet eens wij, maar ik. Hè? Omdat u zegt ik. En ze waren zo vol van zichzelf dat de Heer Jezus buiten de deur stond. Ze hadden deze brief, die ook in Laodicea moest worden voorgelezen, lezen in hoofdstuk 4, hadden ze niet zich ter harte genomen. En dat is precies wat er vandaag ook aan de hand is. Gisteren was ik in de gemeente, vorige week zondag. En het ging beide keren over het kenmerkende van onze heilige roeping, van onze hemelse roeping. En er zijn er al een paar mensen, stukken 4, 5, die reageren erop. Hè? En de rest, nou, je weet niet wat er in het hart gebeurt, maar ja, is het in ons leven nog duidelijk wat onze hemelse roeping is of niet? De strijd die Paulus heeft gevoerd, heeft hem in de gevangenis doen belanden. Want zodra je het christendom gaat definiëren, verwerp je alles wat van mensen komt. En dat vinden mensen niet leuk. Dat was de reden dat ze hem vervolgden. Want hij zei eigenlijk tegen de Joden, het Jodendom, zoals jullie dat hebben, op generatie hebben beleefd, dat heeft God aan de kant gezet. Hij heeft dat vervangen door iets nieuws. En dus hun superieure gevoel, dat werd gewoon van tafel geveegd. Natuurlijk gaat God straks weer zijn volk herstellen. Maar nu is het tijd van de gemeente. Hij bouwt de gemeente. En hij zegt, voor alle die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dat zijn wij. Ja? Welke strijd had hij? Wat was het doel van de strijd? Dus het doel van de strijd is dit. Dat men niet alleen de genade in Christus ziet, maar ook, ik heb het schuin gedrukt, de raadsbesluiten en moet het zijn, het staat de, maar het moet zijn en, de wegen van God met de gemeente. Het klinkt een beetje technisch, maar de Heere God zoekt naar mensen die een vertegenwoordiger zijn van zijn zoon, van de verheerlijkte mens. Hij heeft die gemeente lief gehad, hij heeft zich voor deze gemeente overgegeven en Paulus zegt, ik heb jullie aan één mens verloofd. Ja, zegt hij aan de gemeente, om jullie als een reine maagd voor Christus te stellen. Vertegenwoordigers van de Heer Jezus op aarde. Maar dat kan alleen als onze blik voortdurend gericht is op hem, geestelijk gezien. Dat we ons niet laten afleiden door allerlei andere dingen. Paulus zegt zelfs in Filippenzen 3, zegt hij, ik wil het wel even opzoeken, Filippenzen 3. Paulus had heel veel voordelen naar het vlees. Hè. Hij had voorrechten als fariseer. Hij stond heel hoog op de godsdienstige ladder daar zo, toen. Maar hij zegt eerst in vers 7, wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus dat hele erkenning verhaal, Filippenzen 3 vers 7. Ja? Dus alles wat andere mensen van jou denken, van jou vinden, wat voor positie je ook hebt, het heeft hem niets gebracht in het licht van Christus. En hij zegt eerst, ik heb het schade geacht. Dan het tweede, vers 8, ik acht alles schade te zijn. Alles. Elk bezit, elk voorwerp van liefde van mijn hart, hè? Dus alle schade, alles wat maar in de weg staat om de Heer Jezus te leren kennen, dat acht ik schade. Ik acht alle schade te zijn. Of waardeloos. Het heeft geen waarde in het licht van zijn heerlijkheid. En hoe meer je van zijn persoon gaat kennen, hoe meer je dat ook gaat ervaren. Hè? De dingen van beneden, ja, zijn leuk, maar je maakt er gebruik van, maar de rest... En dan gaat hij nog verder. Dan zegt hij in vers 8 op het eind, om wie ik de schade van alles heb geleden. Dus eerst zegt hij, wat voor mij winst was, heb ik schade geacht. Dan 2, ik acht alles schade te zijn. En 3, ik heb alles schade, of sorry, de schade van alles geleden. Dus het doet ook nog eens pijn.
En wie is dat alles
ervaren en varen? Ja, wie is dat geleden? Dat is wat sterk.
Dat was niet.
Ja. Dus Paulus die heeft een strijd voor de gemeente. Ja? Ik herken deze strijd ook een beetje voor de gemeente, hier in Baan. Ja, als ik kijk naar, ja, ik ben natuurlijk bij de Experience geweest en weet ik veel waar ik allemaal mee geweest, al die groepen en jongeren, ouderen en dan spreek je over de Heer Jezus. En je ziet mensen die willen het wel snappen, of sommigen misschien ook niet hoor, maar ja, komt het nog binnen? Begrijp je? Is het nog echt? Dat mensen jagen naar die kennis van de Heer Jezus. Dat ze echt zeggen van, ik al die andere dingen. En dat maak ik me ook zorgen over van zoveel afleidingen. Zoveel mensen die gewoon zeggen, ja, ik kijk gewoon elke avond televisie. Want ja, ik ben moe, kom uit mijn werk. Dat snap ik wel, dat heb ik ook gedaan. En het is ook niet om te veroordelen, maar die strijd die Paulus voor die gemeentes had, dat voel ik wel een beetje. Snap je dat of niet? Van ja, jongens.
Ja, die ook.
Ja.
Hetzelfde wat jij zegt.
Ja.
Dat zeggen wij ook.
En ik bid.
Kan het niet dingen, hè?
Nee, maar je bidt ervoor. Het is een gebedsstrijd ook. En je beleidt ook dat aan de vader van. We hebben daarin ook gefaald, weet je wel, in het onderwijs. En je bidt gewoon dat broeders en zusters in Baren en Bunschoten. Dat ze het iets mogen zien van de heerlijkheden van Christus. Want daar ga je er ook over spreken. Weet je wel? Dan ga je er ook over praten met elkaar.
Ja, en als je dat dan doet, dan is het wat je net zegt.
Ja.
Kom binnen en...
Kom nou, binnen, dat komt niet binnen, nee, klopt. Maar, bij mij kwam het ook al wel zeker 20 jaar niet binnen, dus...
Ja,
ik geduld heb met elkaar.
Is dat genade als het wel bij je...
Wat zeg je? Ja, puur. Ja.
Dus je moet ook gewoon... En ik... Je moet er niet aan leren, om het ook aan God weer terug te geven.
Uiteraard, ja.
Want de Heer wil het zelf nog veel liever dan dat wij het willen.
Ja, klopt. Maar hij maakt mensen wakker in allerlei gemeenten. Ik zie in meerdere gemeentes waar ik kom. En die hebben dit op hun hart. En dat is toch al iets gaande. Dat vind ik mooi. Maar nou komt er een heel belangrijk zinnetje. In vers 2. Waarom had hij de strijd? Op dat. Er staat hun harten vertroost worden. Wanneer wordt je hart vertroost? Wat is bedoeld? Hij bedoelt niet van, ja, met de kennis van Gods liefde in zijn behoudende liefde, laten we zeggen, dat we gered zijn van onze zonden. Nee, hij bedoelt vertroost tot kennis van de verborgenheid. Dat staat er ook achter. Dus je kunt pas als gemeente echt eensgezind zijn en vertroost zijn als je samen je verheugt in het feit dat je geroepen bent door God. Je bent niet tot geloof gekomen, ja ook wel. Maar hij heeft ons, of all people, probeer dat nou eens voor jezelf helder te krijgen. Hij heeft Fred en Anneke Pos voor de grondlegging van de wereld, van die geef ik aan mijn zoon. Dat is een heilige roeping. Ik heb ze geroepen om ze in de heerlijkheid te verbinden aan mijn zoon. Dat geldt ook voor ons zoals we hier zitten. Toen kwam er een moment in de tijd dat je geboren werd en allerlei dingen meemaakte, je kwam tot geloof. Maar nu mag je weten, je harten worden vertroost bij de kennis van dit feit. Toch? Dat tilt je uit boven de omstandigheden.
Mag ik nog iets vragen? Het is zo veel omvatten, de kennen van Jezus. Het is houden van zijn woord.
Ja.
Het is houden van alles wat je hier leest.
Ja.
Dat strekt tot zijn heerlijkheid.
Ja.
En wordt God steeds groter voor je, doordat je Gods woord beter leert kennen. En de intieme omgang met hem, dagelijks omgang. Want ik heb het gevoel dat jij nog iets anders bedoelt, wat
ja.
Ik niet kan vatten.
Klopt. Nou. Ik bedoel iets anders. Ik heb het ergens in hier. Ja, tot het volle inzicht. Nee, dat is niet alleen maar het woord. Van de verborgenheid, dat is het hele punt. Er is dus een nieuwe, diepere atmosfeer. En die atmosfeer stijgt uit boven, de genade van God. Hij heeft mij gered, hij heeft mij behouden. Dat is fijn, maar het geeft je geen kracht om zijn getuige te zijn hier beneden. Wat is dat diepere nou? Dat heb ik helemaal onderaan gezet. Onderaan de bladzijde. Deze geweldige waarheid leert dat gelovigen geroepen zijn uit Jood en Heiden, aan elkaar gesmeed zijn en aan Christus in de heerlijkheid door de geest. Zo vormen zij een gezelschap dat buiten het bereik van de dood is en van Satan en gezet in de hemelse gewesten. Ze zijn in, maar niet van de wereld. Ze bewegen zich door de tijd, maar behoren de eeuwigheid toe. Ze zijn gevormd op aarde, maar bestemd voor de hemel. En de Vader heeft dit. Ja. Maar de Vader heeft. Ja. De Vader heeft jou dus, Irene, bestemd om in de heerlijkheid met Christus te zijn, maar zijn heerlijkheid te ontvangen. Tot in eeuwigheid. Dat is een bovenwaartse roeping. Dus Irene woont en leeft beneden, maar hoort boven. Snap je? Ja, dan heb je het begrepen. Alleen, het gevolg moet dan zijn, bedenk dan ook de dingen die boven zijn. Jaag naar de prijs van de hemelse roeping. Zorg dat dat je enige doel is. En niet ook nog je hobby's en dit en dat. En je hart vult zich met allerlei dingen. En je bent voortdurend bezig met je passies voor zus en voor zo en voor dat. En het is een verdeeld hart geworden, snap je? Maar als het oog eenvoudig is het hele lichaam verlicht. Dat is het punt. En Paulus streed voor die gemeentes om dat voor elkaar te krijgen. Want overal kwamen die verkeerde leerlingen binnen. Wat die ons weer religieus wilden maken. Of intellectueel wilden maken. Nou, dat zullen we zo zien. En samengevoegd in de liefde. Nou, wat heel belangrijk is. Vers 2, hè. Is dat er een geestelijke conditie nodig is in de gemeente. Om de diepere dingen te begrijpen. Ja, de harten worden vertroost. Maar als wij niet samengevoegd zijn in liefde, kunnen we ook de dingen van de Heer die hier genoemd worden niet echt onderscheiden. Jawel.
Oh nee, de tegenstander.
Ja, klopt. De tegenstander kan niets uitrichten in een gemeente die is samengevoegd in liefde. En die eensgezind is in haar doelen en verlangens. En dat is dus de focus hebben op een verheerlijk mens in de hemel. En die geest die op aarde woont in die gemeente, de baas laten zijn in ons midden. Dat is moeilijk, hè? Vorige week, zondag was ik ook weer, las ik weer in het blad van ja, er is weer een nieuwe oudste gekozen, stembriefjes uitgedeeld, zoveel stemmen voor, zoveel stemmen tegen. Ja, dat is niet de geest de baas laten zijn. Dan kun je zeggen, ja, maar hoe werkt dat dan? Dat is een ander verhaal. Maar hij wil bezit nemen van die gemeente. Hij wil niet uitgeblust worden. Dat is een ander onderwerp, hoor. Dit gaat puur over de harten samenvoegen. Nou, als er in de gemeente een samenvoeging is, een eensgezindheid is, het ene bedenken, als dat er is, en dat is Christus, en die in de heerlijkheid, dat moet ik er altijd bij zeggen, want ik ken ook gemeentes waar men een soort sociaal groepje is, en dat de Heer Jezus van vroeger is het soort voorbeeld, en het is alleen maar op sociale vlakken, sociale gerechtigheid, sociaal dit, maar het is niet geestelijk. Geestelijk is niet van deze wereld zijn. Dat is wat anders. Nou. En dan komt het tot alle rijkdom van de volle zekerheid. Van het inzicht. Tot kennis van de verborgenheid van God de Vader. Nou. Er zijn veel dingen te zeggen over deze verborgenheid. Die God de Vader zich heeft voorgenomen. En elk gedeelte in de brieven van Paulus voegt daar wel iets. Of voegt daar wel iets aan toe. Om te beginnen. Is het in het hart van God zelf opgekomen. Het was in hem voorgenomen. En hij had zich dat in Christus voorgenomen. Hij zag zijn zoon. Hij wilde hem iets geven. Een bruid. Die hem gelijk is. In de heerlijkheid. En hij is daarin soeverein. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader hem trekt. Ja? Zegt de Heer Jezus. Ten tweede was dat in het Oude Testament onbekend. Dat er een gezelschap zou zijn die in de hemel met Christus verenigd zou zijn voor eeuwig. Het Oude Testament gaat over de aarde. Zegeningen op aarde. Ten derde was het alleen aan apostel Paulus gegeven om deze dingen aan ons door te geven in de geschriften. De andere apostelen wisten het ook. Hij was het uitverkoren vat om dit aan de gemeente te bedienen. Ja? Daarom hadden wij de vorige keer gezien dat hij een bedienaar was of een dienaar van de gemeente. Hoofdstuk 1, vers 24.
Maar Petrus vond het ook wel eens moeilijk.
Ja.
Dat zei hij tenminste.
Ja, Petrus vond het moeilijk, ja.
Het was moeilijk wat onze broeder Paulus ja. gezegd heeft.
Ja. Klopt, Petrus was een Jood. Petrus moest leren. Alles in de gemeente is nu anders dan vroeger. Dan wat hij gewend was. En Paulus had 3 jaar in Arabië gezeten. Aan de voeten van de verheerlijkte Heer, om dat allemaal te leren. Want die moest natuurlijk ook helemaal zichzelf hervinden. Ten vierde is het een heilige roeping. En ten vijfde is het Jood en Heiden samen tot iets nieuws. Dus niet meer een wet die een soort scheiding is tussen die twee. Nee, ze hebben samen, zijn ze tot iets nieuws gemaakt. Dus niet wij geënt op Israël, wat ik ook zo vaak hoor. Hè?
Dat
hoor je heel veel, ja. Nee, de Jood wordt er uitgenomen, de Heiden wordt er uitgenomen en ze worden tot nieuwe mens geschapen. En ze worden aan die hemelse Heer verbonden waarvan ze leden zijn geworden. Hè? Want de Heer Jezus zegt tegen Saulus van, waarom vervolg je mij? Mij. Hij was op aarde bezig mensen in de gevangenis te gooien, maar dat waren zijn leden van zijn lichaam. Ja, klopt.
En dat verhaal van dat we niet moeten beroemen tegen de takken. Is dat dan niet waar?
Wel, maar die takken zijn Israël, de stam niet.
De stam is Christus.
Op de stam zijn we geënt en niet op de takken.
Oh, niet op Christus. Oh, ja, niet op Israël. Ja, begrijp.
Ja. En er wordt ook voor vandaag voortdurend geroepen over Israël. Is Gods volk. Israël is Gods volk. Vandaag is er een volk, dat is de gemeente. Snap je? Israël is niet Gods volk nu. Ze zijn in ontkenning, ze zijn in verwerping. Het is Gods eeuwige verbondsvolk, dat is absoluut waar. En straks zal heel Israël behouden worden. Alleen ze zijn nu in ongeloof. En nu vormt God uit die mensen ook de gemeente. De Messias beleidende Joden. Nou, dat is allemaal de verborgenheid. En het is het grote verlangen van Paulus dat die hemelse roeping, dat zichtbaar wordt in de gemeente. Hoe dan? Nou, dat we A, niet van deze wereld zijn. B, dat dat we de eenheid van de geest bewaren, dat we dus broeders en zusters, die allemaal verbonden zijn aan dat ene lichaam, dat we die niet zomaar op grond van bepaalde leerstellingen buiten de deur houden, maar dat we die eenheid van de geest bewaren. Mits die personen zich onderwerpen aan het gezag van de Heer, uiteraard. En geen dwalingen verkondigen of moreel kwaad in hun leven toelaten. Dat is eenheid van de geest. En daarom zegt hij dat dat inzicht, die volle kennis van die verborgenheid, dat Christus Jezus zelf is. Hoofdstuk 2, vers 2. En vers 3 zegt, en dat is een van mijn lievelingsversen uiteraard, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Die Colossenzen waren bezig op aarde kennis te vergaren. Wat is het een groot gevaar dat oprechte christenen denken dat ze op een theologische opleiding zomaar, alsof je in de wereld een cursus volgt, kennis kunt krijgen van Christus. Je kunt uiteraard kennis van de Bijbel krijgen, maar dat is nog niet hetzelfde. De meest simpele Galileese vissers, ongeletterde mensen, hadden de diepste inzicht over de Heer Jezus. En daar gaat het om. Het gaat niet om de kennis van de schrift op zichzelf, maar om de kennis van Christus. En die wordt in de schrift geopenbaard. Daarom zegt hij dat hier. In hem zijn alle schatten van de wijsheid en kennis. Niet in de filosofie van mensen, niet in hun redeneringen. Ja? In hem schittert de heerlijkheid van God. En daarom wil ik iets lezen, ook even kort uit Handelingen 7. Want daar zie je het eigenlijk al een beetje voorgesteld. In Stefanus. Want Stefanus is eigenlijk een voorbeeld, al heel vroeg, van het christendom. In tegenstelling tot het jodendom. De Joodse leiders, die stelt hij daar heel mooi aan de kaak, in een hele lange toespraak. En dan zegt hij in vers 51 van Handelingen 7, hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vader, zo ook u. Nou, dan staat er in vers 54, toen zij dit nu hoorden, barsten zij uit in woede en zij knarsten de tanden tegen hem. Er staat letterlijk, het doorsneed hun harten. Dus het was een boodschap die werkelijk aankwam, maar alleen het leidde niet tot bekering. En dan staat er in vers 55, en dat is mijn punt, hij echter, vol van de Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag, wat zag hij? Juist, de heerlijkheid van God en Jezus. Hier is het nog. De mens Jezus staan aan de rechterhand. Paulus zegt, ja, maar in hem is de heerlijkheid van God. Hè? In hem is alle wijsheid. In hem is alle kennis. En Stefanus die staart, die kijkt, die fixeert zijn ogen op die mens. En is hij dan een soort zwever? Nee. Hij heeft net een toespraak gehouden over de situatie van zijn tijd. Hij wist precies wat er aan de hand was. Alleen, geestelijk was zijn hart gericht op de Heer Jezus. En dat is christendom. Maar de Heilige Geest op aarde, ook iets typisch voor het christendom, die vervulde deze man. En iedereen die vervuld is met de Heilige Geest, staat altijd naar boven, geestelijk gezien. Hè? Ja, maar iemand die hier komt spreken op de zondag, in de zondagssamenkomst, en die vervuld is van de Heilige Geest, die zal altijd over de Heer Jezus spreken. Op een manier dat het je aanspreekt. En dan zegt hij, vers 56, zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staan aan Gods rechterhand. Dus die hemelen die geopend waren, die symboliseren het feit dat die mens, die daar in de heerlijkheid is, dat hij zijn bronnen beschikbaar had voor Stefanus. En het gevolg was dat hij uiteindelijk zegt, reken hun deze zonde niet toe, vers 60. En daarin was hij een volmaakte vertegenwoordiger van de Heer Jezus. Hoe komt het dat wij dat niet zijn? Dat wij zwakke vertegenwoordigers, tenminste ik, zelf wel? Nou, omdat we te weinig in de praktijk brengen wat Filippenzen 3 leert. Eén ding doe ik. We hebben zoveel afleidingen, we hebben zoveel dingen waar we mee bezig zijn, die ons hart stiekem vullen. Bij de ene is het Netflix, elke avond een andere serie, bij de volgende is het sport, bij de andere is het zijn fiets of weet ik wat. Het is altijd iets. Zo'n zeilboot. Bij jou?
Nou, het is inderdaad, het feit wat je zelf zegt, weet ik, en ik probeer het toe te passen. Ja. Maar ik vind het hartstikke leuk om zomers als dit te hebben.
Ja, prima, daar is er niks mis mee.
Nee, er is niks mis mee, maar hoe vind je dat
juist
goed
eten? Dat vind ik ook moeilijk. Ik hou heel erg van muziek, weten jullie wel. Alleen, ik weet ook hoe mijn hart in elkaar zit.
Ja, precies.
Je kunt er zo weer vol van zijn. Ja. En dat is het gevaar. En Paulus zegt, ik heb alles schade gehad. Alles. Nou. Maar hoe kwam dat? Omdat hij had de Heer gezien. Letterlijk, wij niet. Wij door het geloof. En hij zegt in hem, vers 3, is alles verborgen. Niet voor ons is het verborgen, maar voor de wereld is het verborgen. We hebben toegang tot die schatten. Hij zag de hemelen geopend. En het is ook mijn verlangen en mijn gebed dat we hier in de gemeente dat nog meer vervuld zijn van die heerlijkheid van die persoon. Dat het niet een soort, ja, hebben we het weer over. Nee, maar dat het een soort een frisse kennis is van de Heer Jezus. Dat we ook de jongeren daarmee kunnen bereiken. Want dat is ook mijn zorg. Jonge mensen.
Ja, jong voor de, maar ook ouderen, hun ouderen.
Ja, hun ouderen.
Ouders van de jongeren.
Ja. Er is vandaag een invasie van een geest. Ik heb daar een heel boek over geschreven. De invasie van een andere geest. Die is zo bezig met, dat moet allemaal gaan zoals wij dat willen. En zoals wij dat vinden. En het moet allemaal de jeugd aanspreken. Het moet allemaal voor kinderen. Alles moet worden aangepast en aangepast. En iedereen moet het naar zijn zin hebben. Ja. En dan komen er ook nog allemaal verkeerde leerlingen bij. Want dat is natuurlijk helemaal een gevaar. En je hebt het niet meer over de Heer Jezus. Tuurlijk moet je proberen in begrijpelijke taal te spreken. Maar het moet flitsend zijn. Het moet met een band zijn. En het moet dit anders gaan de jongeren weg. Nou ja, zo zit ik er niet in. Persoonlijk. Wat zeggen?
Nou, jongeren is natuurlijk inderdaad een probleem. Wat brengen die jongeren? Ja. Soms het idee dat wij op de hondenscholen vaak boerenkool brengen, terwijl ze eigenlijk nog aan melk toe zijn. Ja. Omdat ze eerst van geloof moeten komen. Eerst moeten ze verliefd worden op de Heer Jezus.
Ja.
En hun leven aan hem gaan.
Ja, dat vind ik een goed punt.
Pas verlichten over, ja. Kan pas komen met
boerenkool. Ja, dat moet pas later, ja. Dat is een goed punt. Ja. Nou, daarom moet je ook onderwijs combineren met iets wat op het geweten kan liggen. Hè? Dus je kan wel iets leren over David en Goliath, of weet ik veel. Maar op een gegeven moment moet er ook een punt komen, zeker als 13, 14, 15, dat het geweten wordt aangesproken. Van, maar hoe zit het met jou? Heb jij al een keer nagedacht over? Nou, noem maar op. Dat vinden ze in een groep nooit fijn. Hè? Tieners gaan in een groep dat niet zeggen. Maar je kunt het wel individueel af. Ik heb ook een jaar 12 plus gedaan. En deden we in een groep, deden we altijd wel leuke dingen. En dan had je daarna de chips. En dan ging je persoonlijk ging je dan even, dan weer met die. Dan weer met die. Weet je wel? En dan was het van, ja, altijd die chips, hè. Maar heel goed. Vers 4. Van hoofdstuk 2. Dit zeg ik.
En jij zegt dus, dat zijn de kinderen, hè?
Ja.
Maar ik denk dat we moeten beginnen bij hun ouders.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ik denk dat, want dat is het punt. Als de kinderen niet zien hoe hun ouders met het geloof bezig zijn en op zo'n goede manier dan zien.
Ja.
Dus je hebt het niet.
Nee, klopt. Dus goed punt.
Ik vind dat heel essentieel.
Ja.
En ik heb ook de ervaring van mensen met wie ik spreek, als wij pastoraat thuis zijn.
Ja.
De problemen die er zijn, die komen dus de kinderen. Dus met de kinderen en die komen er dus omdat de ouders het niet op een goede manier voorleggen.
Ja.
Is het?
Ja, heel goed punt.
Maar er is ook nog een stukje vrijheid van het geest die iemand kan pakken die zelf een hele goddeloze opvoeding heeft gehad.
Ja.
Tuurlijk, dat weet ik wel. Maar dit signaleer ik.
Maar mensen die dus zich al in de gemeente begeven, die zich al bevinden in de gemeente.
Die gedoopt zijn,
die leven niet met de Heer Jezus vaak. En niet met zijn woord. Hè? Ik, een aantal vrienden van mij heb ik van de week opgezocht. En dan is het elke keer weer hetzelfde verhaal van, hoe is het met je geloof? Ja. De Bijbel, ja, geen tijd, dit, geen tijd, dat, weet je wel. Dat hoor ik al mijn hele leven. Ik weet dat het moeilijk is en dat het discipline vereist. Maar je kunt toch ook 2,5 uur naar een voetbalwedstrijd kijken. Dat lukt allemaal wel. Met verlenging dan, hè. Maar het vlees onderwerpt zich niet aan.
Volgens mij werken niet als je gaat zeggen, je doet het goed of je werkt.
Nee, maar dat doet Paulus ook niet. Hij begint met zitten...
Als je bij jezelf laat zien,
dat
je het ontdekt hebt en dan schijnen we vanzelf.
Ja, dat is niet helemaal waar, hoor.
Als je te veel gaat pushen, dan willen ze helemaal niet.
Nee, maar als je iemand, als je zegt, jij doet het fout.
Nee, maar luister.
Ik zeg niet dat je het fout doet, nee. Dus moet je hem aanmoedigen.
Om het
ja, op de juiste
manier
te leven.
Maar
volgens
mij de beste aanmoediging naar jezelf, zorg dat jij
zo
stralend bent zoals
Mozes
die van de berg.
Ja, maar het is allebei. Want even kijken, 1 Timotheüs 4 gaat dus over de individuele gelovige die in een tijd van verval een voorbeeld is. Hè? En dan zegt hij inderdaad ook, vers 12, wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Ja, dat is wat jij zegt. Maar in vers 11 staat, beveel deze dingen en leer ze. Dus dat is ook waar. Ja, af en toe mag ik ook wel eens wat zeggen. Als het in liefde, maar dat heeft weer te maken met... beproeven wat het beste is, hè? Moet ik dit zeggen, moet ik dat zeggen? Nou, we gaan even door met dit stukje. Paulus zegt in vers 4, dit zeg ik. Dit dus al die dingen die daarvoor staan, namelijk... ik strijd voor jullie, opdat jullie harten vertroost worden... en dat jullie weer in liefde samengevoegd zijn, hè? Tot dat inzicht van die verborgenheid, opdat... niemand u met overredende taal misleidt. Dus, de juiste geestelijke conditie, plus de kennis van de verborgenheid, dat onze harten vertroost, Christus de rijkdom in hem, is de perfecte verdediging tegen allerlei onzin. Laat ik het even zo zeggen. Hoe geestelijk het ook gebracht wordt. En wat komt er een hoop aan boeken en internet en preken, wat komt er een hoop op ons af? Maar wat in al dat onderwijs, heeft de verheerlijkte mens als centraal thema? Christus Jezus. Dat is de vraag. En ik heb meegemaakt dat toen ik nog niet zo heel erg dat onderscheid had, dat ik ook ben meegezogen door mannen met overredende taal. Mooi klinkende woorden. Ik ga geen namen noemen nu, want het is heel verleidelijk, maar dat doe ik niet. Die komen het podium op en die hebben toch bijna een voorstelling hebben ze. Dus ik denk, wauw. En het is humoristisch. En het heeft een prachtige PowerPoint. En het is ook nog eens een keer aansprekend. En ze lopen heen en weer op het podium. En ze hebben prachtige woorden. Maar later dacht ik, ja, maar wat heb ik daar nou over de Heer Jezus geleerd? Helemaal niks. Zijn naam wordt wel genoemd. Maar niet in verband met de verborgenheid van God. Met het hart van de Vader. Het is natuurlijk, ja, God houdt van jou en hij vindt je geweldig. En hij heeft... je hebt prachtig en uniek gemaakt, maar dat is niet de verborgenheid. De verborgenheid is dat ik als mens uit Adam op dat kruis ben weggedaan. Dit weten wij, dat onze oude mens met hem is meegekruisigd. En dat ik in die dood en de opstanding van Christus ben eengemaakt. En dat God mij nu tot een heilige hemelse roeping heeft bestemd in hem. En dat ik dus moet leren al die schoonheden van God de Vader in de persoon van Christus te gaan ontdekken. Ja, daar ging het niet over. En ik heb ook hier geschreven, ze lijken erg aannemelijk op het eerste gezicht, deze mooi klinkende redeneringen, maar ze trekken de gedachten van de gelovigen weer naar deze aarde en vooral naar onszelf. Het is echt waar, ik overdrijf niet, dat 9 van de 10 preken in Evangelisch Nederland gaan over ons. Jij moet meer bidden, jij moet meer getuigen, jij bent geliefd, jij dit, jij dat. En de mensen zeggen allemaal, ja, het is inderdaad waar, ik moet meer over de Heer Jezus praten, ik moet meer bidden, ik moet meer... Maar het gaat niet over hem. En wat doet de apostel Paulus iedere keer? Eerst de gedachten van de gelovigen bepalen bij deze unieke persoon, en dan pas zeggen, Nou, moet je nu dit gaan doen. En dan moet je dat afleggen. Heb elkaar lief. Maar hij begint daar niet mee. Hij begint met Christus. En dat is mijn overtuiging. Gebeurt te weinig. Ja, toch?
Ja, maar op een gegeven moment heb je alles verteld.
Nee, nee. Wie, ik?
Eindeloos alleen maar over één onderwerp bezig zijn.
Ja.
Ja?
Zeker.
Dat zie ik niet zo.
Nou, ik... Ik heb afgelopen 2 maanden heb ik 3 lezingen gehoord van onze broeder Roy.
Wie?
Roy. Hij heeft zijn eerste lezing gehouden, Roy.
Waar?
In Doornspijk.
In?
Doornspijk. Okay. Nou, het gaat even niet om hem. Maar, ja, dat denk ik van, er is nog zo weinig wat we begrijpen. Wat we nog begrijpen. Ja, de hele eeuwigheid ben je bezig met de persoon van de Vader en van Christus. En het woord van God is zo rijk. Vorige week heb ik iets gelezen over de gemeente in Philadelphia en Laodicea. Ik dacht dat ik dat onderhand wel begreep, maar er kwam nog zoveel meer uit. Het verdiept steeds. Ik weet niet of je dat herkent. Hij heeft een lezing gehouden over de verborgenheid van Christus, het huis van God en het lichaam van Christus. Dan denk je, nou, dat snap ik onderhand wel. Nou, echt niet. Dus je bent niet uitgepraat. Echt niet. Want hij zegt, in hem zijn alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen. En hij heeft het over de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. In Efeze 3. Dat is niet te bevatten. Alleen, het is een geestelijk iets. Je moet het gaan leren waarderen met je hart. En dat wordt steeds groter en groter. En de dingen van deze aarde contrasteren altijd met de wijsheid van God. En ik heb nog even dat stukje eronder gezet van Filippenzen 3 vers 14. Paulus, die alles wist wat er te weten viel over het jodendom, die zegt, 1 ding doe ik, terwijl ik vergeet wat achter mij is, ook trouwens iets wat niet zo vaak gebeurt, hè? Vergeet wat achter mij is. Hij kwam niet met verhalen. Hè. Toen heb ik zoveel mensen genezen. En toen heb ik al dat gedaan. En toen... Hij had het er niet over. Vandaag is dat wel anders. Mensen hebben het altijd over wat ze allemaal gedaan hebben. Wat er allemaal gebeurd is. Kan af en toe nuttig zijn, hoor. Maar soms proef ik ook een beetje sensatiezucht. En ik strek me uit naar wat voor is, zegt hij. Ik jaag in de richting van het doel. Naar de prijs van de hemelse, letterlijk bovenwaartse roeping van God in Christus Jezus. Straks worden wij geopenbaard met Christus. Ja? Dan wordt er zichtbaar aan de hele wereld wat Hij in jou heeft kunnen bewerken. Aan de heerlijkheid van Hemzelf. Paulus zegt dat is de prijs van de hemelse roeping. Hem gelijk zijn. Ja, en hij wilde dat nu ook al. Hij wilde nu ook al zijn meester gelijk zijn. Dat is echt fantastisch.
Wat moet je nou met die BJJ
hier? Nou, dat ben ik zelf. Ik heb het er even tussen. Ja, ik heb het er even tussen gezet, maar het hoort niet in de tekst. Dus,
ja, dat wil ik begrijpen.
Dat is wel mooi. Als we ons wortelen in de hemelse dingen, dan hebben aardse misleidingen geen vat op ons, mensen. Kennen jullie dat een beetje, die andere atmosfeer, die nieuwe, diepere, grotere, hogere atmosfeer van de hemelse.
Wij hebben het wel eens met elkaar over. Dat zegt, hoe zal dat zijn?
Ja.
Wat zal dat zijn? En hoe komen wij, of tenminste, hoe komen we dan over als we die mensen dan?
Maar het trekt je, laten we zeggen, boven de omstandigheden uit, boven de wereldse aantrekkelijkheden uit, boven... Omdat daar iets is wat je hart als het ware steeds meer in beslag neemt. Vers 5. Want al ben ik naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. Nou, Paulus die dus in Rome gevangen zat, die hoorde dat via Epafroditus waarschijnlijk over deze situatie in Colosse. Maar het gekke is, er was een geestelijk gezonde conditie En het was een geestelijk ongezonde conditie. Het gezonde van hen was orde en vastheid van het geloof in de Heer Jezus. Maar dat is geen garantie voor het feit dat mensen je kunnen aftrekken van de hemelse Christus. Dat is allemaal geen garantie. En dat blijkt vanuit al die gemeentes waar ik week in week uit kom. Waar het wel gaat over wij zijn gered en God is de schepper en hij is mijn vader. Maar waar het niet gaat over deze dingen van de verborgenheid, van het unieke van zijn raad met de gemeente, van het niet van deze wereld zijn. Daar gaat het niet over. Dus er is wel geloof in Christus en daar mag je over verblijden. Maar de vraag is, zijn mensen ook geworteld in hem? In de hemelse mens. En op dat vlak hadden zij het toegelaten dat er verkeerde gedachten en verwrongen principes binnenkwamen. En die hadden de heerlijkheid van de Heer Jezus verlaagd en aangetast. Er was dus geen afdoende verdediging in hun orde en vastheid van het geloof tegen de gevaren van de vijand. En heb ik eronder gezet, ik heb dat niet van mezelf, maar ik heb het wel vertaald uit het Engels. Hoewel verblijft in hun redding door de genade van God, falen de meeste geloven het onderscheiden van de raadsbesluit van God betreffende de heerlijkheid van Christus en de zegeningen voor de heiligen. Dus zijn ze een prooi voor de misleidingen waarin deze brief voor gewaarschuwd wordt. Ja? Het heerlijkste fruit is het makkelijkst beschadigd, zoals de heerlijkheid van Christus in ons getuigenis vertroebeld wordt. En dan verliezen we hem. Ja? Lastig, hè? Goed over nadenken, ja. Er is dus iets meer dan alleen maar ik ben gered. Ik heb eeuwig leven. Nee, ik ben met een heilige bovenwaardse roeping geroepen. God heeft mij daartoe geroepen en bestemd. Dus ik moet dat ook in mijn leven waar gaan maken. Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen en wandelen naar die roeping. Leven naar wat God voor mij heeft bestemd. Ja, toch? En dan gaat hij in vers 6 en 7 eigenlijk gelijk die aansporing doen. Het is een soort samenvatting van alle avonden over de Colossenzenbrief. En dat is, zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, wandel in hem. Dat is wat, hè? Al je gedrag en al je gedachten en al je handelingen moeten bepaald worden door deze mens, door de Heer Jezus. Dat je de Heer waardig wandelt, zegt hij in hoofdstuk 1. Hoe doe je dat? Nou, door steeds meer bekend te worden met hem. Dat groeit je hele leven door. Toch? En vanochtend was ik... Dus ik zag gereinigd, stond ik op en de kinderen liepen allemaal door elkaar heen en die was te laat. En kan ik me wel heel druk gaan maken over dat ik zo faal en zo. Maar ik weet dat het een groeiproces is. En ik weet dat ik die heilige roeping heb en dat ik voor God sta als heilige en onberispelijk. Dus Satan gebruikt allerlei middelen om onze gedachten af te trekken van de Heer Jezus. Het zij in verkeerde leer, het zij... je eigen falen, het zij iets goeds waar je op deze wereld je helemaal in kan verliezen. En hij zegt ook de Heer, Christus Jezus de Heer. Wandel in de Heer, hij moet het gezag hebben over ons leven. Maar dat gezag komt zodra de nieuwe mens hem leert kennen. Want de oude mens onderwerpt zich niet aan Christus. De oude natuur moet ik zeggen, want de oude mens is gestorven. Vers 7. Terwijl u geworteld bent in hem. Al de kennis over God is gefundeerd in de Heer Jezus. En als je geworteld bent in hem, hebben andere invloeden niet zoveel invloed op jou. Ik ben nu even kijken, 24 jaar gelovig, christen. In die 24 jaar zijn er zoveel hypes voorbij gekomen. Dan waren we weer daarmee bezig. Dan was er denk ik weer dit. Toen was dat het helemaal. Toen was het weer zus. Toen was het weer zo. En ik ben inderdaad meegegaan. Dan met dat. En dan moesten we weer daarheen. Dan moesten we weer naar die kerel toe. En op een gegeven moment, dan wortel je wat meer in de Heer Jezus. En dan denk je, laat maar. Weet je wel. Als het niet over hem gaat, laat me zitten. En dat is wat hij hier bedoelt. En hij zegt dat eigenlijk ook in Efeze 4. Alleen dan op een iets andere manier. Ik wil het nog even erbij halen. In Efeze 4. Heeft hij het over. Over de Heer Jezus die. Vanuit zijn heerlijkheid, nu, vers 11, sommigen heeft gegeven als apostelen, hij zegt daar expres sommigen bij, want het waren er niet zoveel, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars. 4 vers 11, Efeze 4 vers 11.
Zo staat sommigen niet bij.
Oh, tegenwoordig zeg. Ja. Vandaag gedragen sommige mensen zich ook als apostelen. Ik denk dat ze dat ook allemaal moeten doen. Maar goed, ander verhaal. En dan zegt hij, waarom heeft de Heer Jezus al die mensen gegeven aan de gemeente? Nou, het doel is om de heiligen te volmaken, vers 12. Tot het werk van de bediening. Zodat ze de gemeente of het lichaam gaan opbouwen. Ja? En dan komt er achteraan, wat is dan de opbouwing van het lichaam? Vers 13, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Mooi hè? Nou in Colossense is het Christus. Nee, dat, oh ja, goed zo, dat stond er wel aan, dat was ik naar op zoek naar, dank je. Dan worden wij niet meer heen en weer geslingerd, zegt hij in vers 14. En rondgedreven door elke wind van leer. Dus geworteld in Christus. Nou, in Colossens is het geworteld in Christus, in Efeze 4 is het de Zoon van God. Is dat dan verschil? Ja. Christus is de verheerlijkte mens in wie wij die heilige roeping hebben en de Zoon van God is de persoon van Gods eigen liefde. De Zoon van God. De kennis van de liefde van de Vader. Het is natuurlijk dezelfde persoon uiteraard, maar vanuit verschillende kanten bekeken. En je wordt niet meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Er was ooit hier in de Rijnzark, in 1994, kwam er een verzoek van het boek Doelgericht Leven. Weet je dat nog? Hype nummer 712. En de oude broeder, Braaksma, die zei, oké, ik ga even de inleiding, ik heb het van Tim gehoord, ik ga even de inleiding lezen. Nou, er staat 24 keer ik en 2 keer Jezus, dat gaan we niet doen. Oké. Nou, maar dan word je dus niet meer rondgedreven door allerlei wind van leer. Begrijp je? Als je weet van het moet over hem gaan en niet over ons. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Ja, de Zoon van God is de kennis van de Zoon van God is van wat is nou de liefde van God zelf? Wat is zijn vreugde? Dat is de Zoon van God. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar de Christus is geworteld in die mens in wie God ons geroepen heeft en heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is ook weer een andere kant. Want Christus toont weer de heerlijkheid van God als heilige God. En de Zoon toont meer het hart van de Vader die de eeuwige Zoon lief had enzovoort. Dus het heeft een iets ander accent. Ja? En soms heeft Paulus het ook nog over Jezus. Maar dan gaat het over zoals alle waarheid in Jezus is. Ook Efeze 4. En dat is meer dan de mens die dat vroeger op aarde zo heeft uitgeleefd. Dus geworteld, maar ook opgebouwd wordt in hem. Want als je geworteld bent, wil nog niet zeggen dat je dan uitgeleerd bent. Er is een voortdurende groei in de bewondering voor deze mens, Christus Jezus. En ik geloof zelf dat we in de eeuwigheid meer zullen leren over de Heer Jezus, over God. En het zal nooit stoppen. God is oneindig groot. We hebben nog maar een heel klein beetje begrepen van zijn genade. Wat Paulus in Efeze 1 noemt, de heerlijkheid van zijn genade. Want de rijkdom van zijn genade komt ons tegemoet als zondaren. Maar de heerlijkheid van zijn genade heeft te maken met zijn eigen verlangens. En zijn eigen hart. En zijn eigen raadsbesluiten. Dat is iets heel anders. Het is natuurlijk rijk als we gered zijn van dood en zonde enzovoort. Maar het is heerlijk als we zien, waartoe dan? Nou. En bevestigd wordt in het geloof, staat er ook nog achter. Dus geworteld in hem, opgebouwd in hem, bevestigd worden in het geloof. Dat betekent de inhoud van de leer. De inhoud van de leer. Het geloof is niet mijn vertrouwen in God, maar het geloof is dat wat ik over hem leer. Natuurlijk niet met mijn verstand alleen, met mijn hart. Ik leer dingen over de Heer Jezus. Dat is het geloof. Bevestigd worden in het geloof. Zoals u is geleerd, zegt hij dan. En Paulus leerde alle gemeenten over de Heer Jezus. Hij zegt tegen de Efeziërs ook, u geheel anders, hè? Andere vertaling, zo hebt u Christus niet geleerd. Hij leerde ze over de Heer Jezus. Niet alleen, je moet gered zijn, maar hij ging daarna verder. Hij ging gelijk bouwen op het fundament. Ja. Zo hebt u hem. Ja. Dat staat bij ons niet. Ik zal het even voorlezen wat er staat. Er staat, maar zo hebt u Christus niet geleerd. Waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen. Zie, dus eerst heb je van hem gehoord. Maar daarna moet je in hem onderwezen worden. Nou, op die manier worden wij opgebouwd en dan leren wij hem steeds beter kennen. En dan staat het tenslotte in vers 7. Daarin overvloeiend met dankzegging. Hoe kan het nou dat wij zo weinig overvloeien van dankzegging? Ik ken een broeder, dat is de enige broeder die ik ken, denk ik. Ik bid soms met dat groepje mensen, soms met dat groepje mensen in die gemeente en daar. Maar dit is er eentje, die begint altijd met 4-5 minuten dankzegging. Dan pas komt er van. Maar de rest, één zinnetje, dank u wel vader dat we bij elkaar zijn. Wilt u ons, nou allemaal prima hoor, ik heb er niks voor tegen. Alleen, ik proef aan die ene broeder van, hey, die heeft ietsjes meer gezien misschien van de rijkdommen van de Heer. Want hij houdt niet op 4 minuten te prijzen en hij haalt allerlei teksten aan. En nou, dat is wat hier staat. En dan wel een van mijn dingen, dat weet je natuurlijk wel, is, ik heb ook in een preek gezegd, ik werd niet in dank afgenomen, maar is dat onze liederen zo arm zijn vaak. Ik mag het eigenlijk niet meer zeggen. Maar we zijn toch bij elkaar om de Vader te danken, of niet? Vind je niet?
Waar houden we betere liefde van vandaan dan? Uit je hart.
Ja, ik persoonlijk, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar nee, ik vind het niet. Nee, maar ik vind dat soms zoveel gezongen wordt. Sommige gemeenten zijn 50 minuten bezig met zingen. Dan denk ik van, jongens, waarom moet dat zo lang? En dan mogen we niet langer dan 30 minuten spreken, want ja, de mensen hebben hun aandacht er niet bij, bla bla bla. Maar we zingen vaak dingen, wat zeg je?
Mensen zitten ook op een koor, die zingen om een uur.
Ja, prima, als je wil zingen, moet je gaan zingen in een koor, maar in de gemeente.
Maar ook de Heer.
Ja, maar
ik ben er wel mee eens, soms is het niet meer in contact met het woord dat gekomen wordt gehouden.
Ja, klopt.
Dan zit ik zelf ook nog wel als zitten naar de klok te kijken en ik zo bijna kwart ver elke ding. Ja. Een gast spreken en iemand krijgt te horen van denk erom niet zo lang.
Ja.
Dus,
ja. maar ook de inhoud van de liederen. Ik heb een boek, een bundel gekregen van een andere broeder die ik ken. Een nieuwe liederenbundel van een of andere groepering. Nou, ik zit echt te kijken van wat een rijke teksten zijn dit, joh. Het gaat allemaal over hen en over de dankzegging aan de Vader, weet je. Hè?
Rijke.
Ja, rijke teksten. Niet van verrug Heer in mij met al uw kracht en dit en dat. En dat is een vraag. Mag wel, maar we zijn samen om hem te danken. Overvloeiende met dankzegging. Want we zijn tot zijn naam samengekomen. Nou ja, dat is een stokpraatje van mij. Vergeef het me maar. Ik zal er niet meer over beginnen, oké? En dan komt vers 8. Eerst zegt hij, in vers 4 dus, pas op dat niemand je met misleidende woorden misleidt. En in vers 8 zegt hij, kijk uit, dus het tweede dus, dat er niemand is die je tot prooi maakt door de wijs begeert. Het is schokkend om te zien hoe snel en makkelijk gelovigen worden aangetrokken tot iets nieuws. Ja? Ik heb het net al gezegd over die hypes. Er zijn vele leraars die verdraaide dingen spreken binnen de christenheid. Hij zegt, kijk uit. Wat is wijsbegeerte? Dat is het intellectuele gevaar. Straks komt het religieuze gevaar, de volgende keer. Maar het intellectuele gevaar, dat wij met onze menselijke logica gaan heersen over Gods woord. In plaats van dat we het aannemen als een kind. En dat wordt vandaag heel knap ondermijnd door de Satan. Doordat iedereen zegt, ja, maar ja, de Bijbel is zo ingewikkeld. Ja, er zijn zoveel visies. Ja, niemand weet hoe het zit. Ja, het is jouw visie. Ja, dat is jouw visie. Ja, de ander zegt weer wat anders. Dus ja, op die manier wordt het hele gezag van het woord van God gewoon ondermijnd. En er zijn ook moeilijke passages, dat ontken ik ook niet. Maar wijsbegeerte is het redeneren van de menselijke reden, logica. En dat was toen vanuit de Griekse wijsbegeerte. Vandaag zou ik zeggen is het meer de wetenschappelijke benadering van het leven. En hoe verder dat gaat in de tijd, hoe meer het gaat over ken jezelf. Graaf in je eigen hart. Leer jezelf. Er zijn talloze soorten stoornissen en toestanden. En ja, het is gewoon een moeilijke tijd op dat gebied. Ja? Als je zegt het staat geschreven, dan kijken ze je aan. Dan ben je radicaal, ben je kortzichtig en dan ben je dom. Maar vandaag zien we dat schepping, zondeval worden weggeredeneerd. De ernst van de zonde. Het oordeel van God daarover. Het is allemaal ijdel bedrog. In plaats van goddelijke wijsheid. Het komt van mensen en hun overlevering. En niet van God zelf. Geloof is het ontvangen van de ziel. Het ontvangen in de ziel van goddelijke waarheid. Dat is geloof. En dat ontvang je in je ziel doordat de geest het je openbaart. Maar je moet het wel willen. Je moet het willen erkennen dat dit Gods woord is. Ik weet niet of jullie dat kennen vast wel, maar het is iets wonderlijks als Gods geest je weer iets nieuws laat zien uit de Bijbel. Echt bijzonder. Vanochtend, of nee, gisterochtend was het. Ja, klopt ja. Toen las ik een stukje en ineens kwam het gewoon. Ik had het al 1000 keer gehoord misschien, maar ik kwam gewoon weer binnen. Van wauw, we zijn geroepen door God. Een heilige roep. Ik ben niet tot geloof gekomen, ja ook wel, maar hij heeft mij gewoon geroepen. Ja, nou, dat is zeker wat ik ook wens. Voor de gemeente ook. Dus kijk uit dat er niemand is die u tot prooi maakt. Door de wijsbegeerte. Waarom is dat zo gevaarlijk? Je verliest niet je behoudenis, alleen je getuigenis van het hemelse wat je hebt verdwijnt. Je bent bezig met de dingen van beneden en dat zal je binden aan mensen met logica en met wijsbegeerte. Nou, binnen de EO is het ook al algemeen kent dat iedereen zo'n beetje in evolutie gelooft. Theïstische schepping of weet ik veel wat allemaal genoemd wordt. Maar goed. En dan komen we bij jou, stukje volgens de elementen van de wereld. Ja. Ik lees er ook iets over uit Galaten 4. Want in NBG staat wereldgeesten. Ja, Galaten hoofdstuk 4. Het staat twee keer in Galaten 4, eerst in vers 3. En dan nog in vers 9. Er staat in vers 3 van Galaten hoofdstuk 4. Zo waren ook wij toen wij onmondig waren in slavernij onder de elementen van de wereld. Dus alle Israëlieten tot aan Christus waren nog onmondig. In die zin was de volheid nog niet gekomen van het geloof, de Heer Jezus zelf. Maar hij zegt, we waren ook nog eens onder de elementen van de wereld. Dat Griekse woord stoigea, ja klopt, weet ik. Dat woord zei ik net aan het begin al, dat betekent het ABC, het reilen en zeilen van deze wereld. Hoe deze wereld is, handelt en denkt, is altijd volgens die beginselen. Als mensen religie bedenken, zal het altijd volgens de stoigea zijn. Jij moet dat doen, jij moet zus doen, krijg je die beloning enzovoort. Als de filosofie wordt uitgevonden, gaat het altijd volgens de elementen van de wereld. Er zal nooit iets goddelijks in kunnen zijn, want de wereld staat onder de heerschappij van een overste, Satan zelf. En in vers 9 van Galaten 4 zegt hij dit. Nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich weer tot de zwakke en arme elementen die u opnieuw wilt dienen? En daar komt het heel dicht bij wereldgeest. Want hij zegt eigenlijk, jullie zijn gered van het hele systeem van de wet. En nu ga je weer terug naar die elementen, terwijl je de Heer Jezus kent. God kent. Nou, dus je gaat weer geesten dienen. Je gaat weer wereldgeesten dienen. Of machthebbers die achter al die wettische elementen zitten. Die ga je weer dienen. Zo ernstig is het eigenlijk. Dus dat is het woordje wat hier ook in Colossense 2 staat. Paulus wilde gewoon dat onze mindset hemels is. Dat we onze bronnen hebben in de verheerlijkte Heer Jezus. Zoals Stefanus zegt, ik zie de hemelen geopend. En niet de logica van mensen. Ik was laatst ook op een bijeenkomst ergens in het land. En iemand die zei van ja, de Bijbel, ja. Ik moet eerst altijd even kijken of het wel logisch is en of het allemaal wel klopt. En, ik ben niet zo iemand die alles gelijk aanneemt. Klinkt allemaal wel heel mooi, maar en wij klinken naïef als we zeggen, je moet gewoon geloven wat er staat. Dat is wel wat de weg is. Ja? Nou, die elementen van de wereld, die zijn eigenlijk van eeuwen af al, functioneren die. Het boek Prediker gaat erover, hè? Het boek Prediker zegt, Prediker. Ja. Alle beker had naar de zee wordt nooit vol. Er komt een koning en de volgende, die zet hem weer af. En dan zijn ze weer blij met hem. Het is allemaal de gang van deze wereld. En God heeft iets gedaan. Hij heeft de gemeente getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Galaten 1. Hij heeft ze verbonden aan zijn zoon daarboven. En hij zegt eigenlijk tegen die gemeente dan, van nou, wat is daarboven nou te vinden aan elementen van de wereld? Helemaal niks. Dus daar moet je zijn. Ja? En niet volgens Christus staat er dan ook gelijk achter, vers 8. Nou. Het effect van menselijk onderwijs is dat zij die niet opnieuw geboren zijn, deze vormen van christen zijn, zich aanmeten, terwijl de ware kinderen van God beschadigd raken hun vreugde in Christus en hun getuigenis verliezen voor hem. En dan vers 9, want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. De Vader blijft in mij. Door de geest Gods drijf ik demonen uit. Weet je wat zegt de Heer Jezus? De hele volheid van de Godheid woont in een mens. Kun je het voorstellen? Ik snap dat niet. Die woont niet in de Vader, niet in de geest, maar in de mens, Christus. Dus Paulus zegt, waar moet je nog meer zijn? Deze volheid, alles wie God is, wat hij voorstelt in zijn heiligheid, in zijn liefde, is te vinden in de Heer Jezus. En als we hem gaan leren kennen, dan worden we vervuld tot de hele volheid van God. Efeze 3 vers 19. En dan vers 10, dus eerst de persoon van Christus en dan vers 10, het werk van Christus. U bent voleindigd in hem. Tot volheid gebracht. Er is niets meer aan toe te voegen. Ik heb er 4 punten onder gezet. Onze gerechtigheid is in hem heilig en onberispelijk, zoals hij is voor God. Ons leven is hij zelf. Onze positie is die van zonen en dochters tot de Vader, zoals hij de Zoon van de Vader is. 4. Onze heerlijkheid. Straks is die van hem nu als mens. En hij is boven alle overheid in gezag gesteld. Dus waarom moet je dan nog bezighouden met wat mensen te brengen hebben? Het is droevig en arm en het is onvolmaakt en het is schadelijk. Beste Colossenzen, beste gelovigen in Baarn, in Bunschoten, in Nederland, overal waar je samenkomt, keer nou af van wat mensen brengen. En wees eensgezind in het zoeken naar Christus. Zodat je harten vertroost worden met elkaar. Want dat is wat vertroost. En dat je tot het hele en volle inzicht komt. Net zoals Stefanus en Paulus de ogen gericht hielden op hem. En dat is mijn verlangen en mijn gebed voor mezelf, voor mijn vrouw, voor jullie, voor de gemeente, dat dat door gaat breken. Ja toch? Dat er nou eens een keer een doorbraak komt van herleven. En dat kan niet anders dan gepaard gaan met verootmoediging. Vader, we hebben gefaald, we hebben het niet goed gedaan. En alsjeblieft, openbaar ons meer van wie uw Zoon is. Want dat hebben we nodig. En dan zijn het er maar 12 mensen die samenkomen, of weet ik hoeveel, maakt het uit. Het gaat toch om zijn eer, niet om wat wij er allemaal van denken. Nou, dat was het voor vanavond.